Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Ook een woord van welkom aan de gasten in ons midden en aan degenen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of via internet. Vandaag is in beide diensten uw voorganger dominee Nijtam uit Alblasserdam. Fijn dat u in ons midden bent. Na de morgendienst is er koffie drinken waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Op zondag 12 en zondag 19 juni na de morgendienst kunt u een foto van uzelf laten maken door Hans Baks en Joost Baai. En deze nieuwe pasfoto is dan bedoeld voor de gemeentegids. U kunt ook zelf een pasfoto inleveren. U wordt nog herinnerd aan de gespreksavond over de ontwikkeling en de toekomst van onze gemeente. Aanstaande donderdag, aanvang 8 uur. En we herinneren u alvast aan de gespreksavond over de prediking op donderdagavond 16 juni. We willen nu met elkaar zingen Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons op de dienst voorbereiden met persoonlijk gebed tot de Heere. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gemeente samen verder zingen en wel uit Psalm 147. Daarvan de versen 2 en 4. Hij telt het leger van de sterren, hij roept bij name hen van verre. En wat verder volgt, Psalm 147, een lofpsalm op de Heere, de versen 2 en 4. Laten wij samen ook luisteren naar wat de Heere in zijn wet tot ons te zeggen heeft. En laten we daarna als antwoord zingen Psalm 19, het vijfde vers. Waar het goede bezongen wordt van de wet van God, maar ook gebeden wordt om vergeving. Psalm 19, vers 5. Als antwoord op de wet van de Heere, gevolgd door de samenvatting en dan gevolgd door een enkel woord uit het boek Spreuken. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de geboden samengevat met de woorden: u zult de Heere, uw God, liefhebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij lezen in Spreuken 28, het 13e vers: wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Gemeente, laten wij nu samen in het gebed Gods aangezicht zoeken. Heere onze God, wij mogen samen uw aangezicht zoeken. De uitdrukking die u in uw woord ook laat gebruiken voor het bidden, uw aangezicht. En heren, de jongens en meisjes in de kerk weten ook wel dat wij uw aangezicht niet letterlijk kunnen zien. En toch mogen we door het geloof weten, omdat u het in uw woord zegt, dat u ons wel ziet, ons hoort en in ons midden wilt zijn. En wij zo toch ook tot u mogen komen in het gebed, al zien wij u niet. Bedank u, heren, dat u toch ons samenbrengt, ook onder andere om te bidden tot u. En heren, dan mogen wij in het begin van deze dienst u allereerst ook hartelijk dank zeggen dat u ons samenbrengt, dat u ons die ene rustdag in de week geeft, zoals we dat al lazen uit een van de geboden, de Sabbatdag, de rustdag. We weten wel dat het in het Nieuwe Testament toch wat anders is dan in het Oude, maar even zo geeft u ons toch die ene dag van rust, dat we ook samen voor uw aangezicht mogen komen, dat uw woord weer mogen horen verkondigen en uitleggen. We zeggen u daar dank voor. We bidden u, Heere, wilt u dan ook uw zegen geven, in het bijzonder over de prediking van uw woord, de uitleg en de verkondiging daarvan. U hebt toch altijd weer nodig ook de leiding van uw Heilige Geest, bij de voorbereiding midden in de week, maar toch ook op zondag als we spreken, als we luisteren, als we nadenken, als we de boodschap ook toepassen op ons eigen hart en ons eigen leven. We hebben altijd weer nodig, Heren, dat u ons wilt leiden door uw Heilige Geest. En we vragen u of u dat ook vanmorgen wilt doen, hier onder ons zoals we samen zijn, maar ook alle plaatsen waar u op deze dag uw gemeente samenbrengt. Wilt u zijn met allen, heren, die geroepen zijn om voor te gaan, niet alleen predikanten, maar ook studenten en kandidaten. Wil hen ook voorbereiden op hun toekomstige taak. We bidden u voor ouderlingen die voorgaan in leesdiensten. Ze hebben toch ook uw hulp en nabijheid nodig. Wees met allen, heren, die zo hebben voor te gaan. Mogen zo aan u opdragen, heren, uw gemeente, uw kerk wereldwijd. En dan denken we ook in het bijzonder aan de vervolgde kerk. De christenen die heel anders dan wij, soms onder angst of in het geheim moeten samenkomen, soms zelfs helemaal niet kunnen samenkomen. Alleen in de gevangenis, misschien zelfs de dreiging van de dood. Heren, u weet al deze omstandigheden. Mogen wij de broeders en zusters in het geloof wereldwijd en ook aan u opdragen. En bidden wilt u hen ondersteunen ook met uw almachtige kracht en genade, omdat zij het in eigen kracht ook niet volhouden, net zo min als wij. Maar Heere, wees gij hen nabij met uw ondersteunende genade. En Heere, dan bidden wij u voor de verkondiging in de kerk, maar ook voor de zondagschool. Wees met hen die daar de kinderen ook vertellen van u. Wil hen daarin ook zegenen en leiden. We dragen allen aan u op die verhinderd zijn met ons samen te zijn. Te oud zijn om de kerkdienst bij te wonen, die door ziekte verhinderd zijn, door noodzakelijk werk op deze dag of ook andere omstandigheden. Heren, we bidden u ook voor hen die geen behoefte meer hebben om samen te komen. Ook als we zorgen hebben over misschien wel kinderen of kleinkinderen of anderen die ons lief zijn en die met u en uw dienst gebroken hebben. We bidden u, Heren, wilt u hen alsnog trekken en overtuigen en doen zien hoe goed het is om u te kennen in het leven. Ook hoe noodzakelijk het is om u te kennen, wil het goed met ons zijn en goed komen. Heren, laat zij dat toch mogen beseffen, wil hen alsnog overtuigen en trekken. Heren, mogen wij zo tot u komen vanmorgen ook weer in ons gebed, pleitend op uw genade en het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, de genadige vergeving van onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij gemeente samen uit het woord van God lezen, de profetie van Zacharia, hoofdstuk 4. Bijna aan het einde van het Oude Testament vinden we de profetieën van Zacharia, daarvan hoofdstuk 4. Ik herinner u er even aan dat Zacharia leefde in de tijd na de ballingschap. De tempel was verwoest, volk was weer teruggekeerd naar Israël, maar de tempel moest weer herbouwd worden. En daar gaat dit gedeelte ook over, een van de visioenen die Zacharia ontvangt. Zacharia 4. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij: wat ziet u? Daarop zei ik: ik zie. En zie, een kandelaar, geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten, met 2 olijfbomen ernaast, 1 aan de rechterkant van het olievaatje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak: mijn heer, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij: weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: nee, mijn heer. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij: dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen, onder luid geroep: genade, genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij: de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem: wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde ik en zei tegen hem: wat betekenen die 2 olijftakken die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij: weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei: nee, mijn heer. Daarop zei hij: dat zijn de 2 gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing. Ik noem u vast even de tekst voor de prediking, dat is vers 6 en de eerste regel van vers 10. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij: dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Vers 10, de eerste regel: want wie veracht de dag van de kleine dingen? Laten wij nu samen zingen het lied met de kinderen uit op toonhoogte 501. Heer, u kent mij als geen ander. U weet of ik zit of sta. Daarna krijgt u gelegenheid uw gaven voor de Heer en zijn dienst te geven. Eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Gemeente, laten wij straks het antwoord op de prediking zingen. Gezang 78, daarvan de versen 1, 2 en 4. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Ik kan mijzelf geen wasdom, geen groei geven. Niets kan ik zonder u, o Heer. En wat verder volgt, gezang 78, de versen 1, 2 en 4. Gemeente des Heren, ouderen en jongeren, jongens en meisjes in de kerk, ook jullie zullen waarschijnlijk wel weten dat er in de tijd van het Oude Testament in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, een tempel stond. En in die tempel een heleboel dingen, maar onder andere ook een gouden kandelaar. En misschien heb je wel eens een foto of een afbeelding van die kandelaar gezien. De tempel. Dat was het huis van God. Daar wilde God gediend worden. Er werden offers aan hem gebracht. En allerlei andere dingen gebeurden daar. De tempel. Die was gebouwd in de tijd van Salomo. Maar in de tijd van Zacharia, een aantal eeuwen later, ongeveer 3-4 eeuwen later, toen was die tempel er niet meer. Die was verwoest. Hoe kwam dat? Als jullie jongens en meisjes de geschiedenis van de Bijbel kennen, weet je het misschien ook wel. Die tempel was verwoest toen het volk Israël in ballingschap gevoerd werd naar Babel door koning Nebukadnezar. In die tijd werd een groot deel van de stad Jeruzalem verwoest en ook de tempel werd verwoest. De ballingschap kwam niet zomaar. Waarom liet de Heere dat gebeuren? Omdat eeuwenlang, rond 300, 400 jaar lang, het volk Israël steeds weer, een tijdje had dat ze de Heere dienden, en daarna toch weer afgoden gingen dienen en de Heere vergaten. De Baal gingen dienen en andere afgoden die in het Oude Testament genoemd werden. En de Heere was zeer genadig, geduldig, langmoedig. Steeds weer gaf hij profeten die het volk tot bekering riepen. Ging het een tijdje goed, maar op den duur, het zakte steeds meer af. En toen het op een dieptepunt gekomen was, toen heeft God eindelijk inderdaad de straf gegeven van de ballingschap, waarbij een groot deel van het volk werd weggevoerd naar Babel. Een aantal mensen ook gestorven en gedood zijn in die tijd, en Jeruzalem dus verwoest werd. God was lang geduldig geweest, maar toen kwam toch ook uiteindelijk zijn straf van de ballingschap. Afgoden werden gediend en als het dan toch gebeurde, liet God zelfs zijn huis, de tempel, ook verwoesten. Als het volk dan toch andere goden diende. Maar gemeente, de Heere was toch genadig. Zijn liefde tot het volk, tot het zondige volk, het was zo groot dat hij hen toch weer uit de ballingschap teruggeleid had. Ja, niet zomaar na een paar jaar, het volk moest wel voelen hoe de zonde was en hoe de straf op de zonde was. Het was na 70 jaar pas, maar toch, God liet het volk niet in ballingschap. De oudere mensen zijn uiteraard intussen overleden en zijn kinderen geboren, maar het volk mocht dus weer terugkeren. In de tijd van Zacharia was dat inmiddels ook gebeurd. Het was achter de rug. Een groot deel tenminste van het volk was weer uit de ballingschap teruggekomen naar Israël. Ze mochten en moesten ook weer de tempel herbouwen, want de Heere wilde toch weer wonen onder zijn volk in zijn genade. En de offers mochten toch ook weer gebracht worden tot verzoening van de zonde en alles wat verder bij de tempeldienst behoorde. Maar dat was nu het geval. Ze schoten niet zo heel erg hard op met de bouw van de tempel. De mensen waren vooral bezig met het bouwen van hun eigen huizen. En dat was uiteraard, gemeente, niet verkeerd. Dat was nodig. Ze moesten toch ergens wonen. Hun oude huizen waren verwoest. Als we even denken aan in deze tijd bijvoorbeeld de asielzoekers uit Syrië. We kennen allemaal waarschijnlijk wel die beelden van die verwoeste steden. Stel dat het ooit nog zover komt dat zij terugkeren naar die plaatsen, dan moeten ze uiteraard al die huizen weer herbouwen of nieuwe huizen bouwen in die steden. Dat gold hier voor het volk Juda ook toen het terugkeerde uit de ballingschap. Dus dat was op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar het was wel verkeerd dat ze intussen de bouw aan de tempel lieten liggen en alleen maar dachten aan hun eigen huizen. En gemeente, daar zit toch ook de boodschap voor ons in. Wij kunnen ontzettend druk zijn met ons eigen werk dat we te doen hebben. Misschien ook wel letterlijk het bouwen van een huis, maar vele andere dingen natuurlijk. En als jongeren bezig met je opleiding en je school, dit is natuurlijk juist de tijd van examens die dan zo'n beetje achter de rug zijn. En je moet daar tijd aan besteden, je moet je daarvoor inspannen natuurlijk. Maar als alle drukke werk, of waar we misschien ter ontspanning in onze vrije tijd mee bezig zijn, als het ons zo in beslag neemt dat we zeggen, nou ja, de dienst van de Heere, nou ja, dat hangt er maar een beetje bij in het leven. Je bent niet bereid je in te zetten voor God en zijn dienst en hem te dienen, dan is dat hetzelfde wat gebeurde met Israël in die tijd. En wat gebeurde er nu? De Heere stuurde een profeet naar Israël toe, de profeet Haggai, en die spoorde het volk aan om de bouw van de tempel verder ter hand te nemen. Zoals de Heere ons dan ook door zijn woord aanspoort om toch ook niet alle dingen in het leven belangrijk te achten en de Heere en zijn dienst maar te verwaarlozen. Ja, je zit in de kerk vandaag, je kunt zeggen ik verwaarloos het niet, maar dat kan ook uit gewoonte zijn en verder kijk je er niet naar om. Dan geldt voor ons uiteindelijk diezelfde boodschap die de Heer Jezus ook zegt, maar met andere woorden, zoek eerst Gods koninkrijk. En al die andere dingen zullen je ook geschonken worden. Natuurlijk, je moet je wel voor inspannen, je werk doen enzovoort. Maar zoek eerst Gods koninkrijk als het belangrijkste. De Heer Jezus zegt hetzelfde, maar dan met andere woorden. De profeet Haggai moest dus het volk aansporen. En gemeente, dan gebeurde dat ook. In die tijd nam het volk het weer meer ter hand. Maar het viel allemaal toch wat tegen. Het volk werd toch wat moedeloos. En ze zagen ook dat, hoe mooi die tempel zou worden, het toch niet de glorie had van de grote tempel van Salomo. Het viel allemaal tegen. Het volk werd wat moedeloos. En de leider van het volk, die ook de leiding over de tempelbouw had, Zerubabel, die zag er ook steeds tegen op. Al ging je dan wel aan het werk, dat wel. En gemeente, dan komt er een tweede profeet die door God gezonden wordt, namelijk Zacharia, de profeet waarvan we vanmorgen dan een gedeelte gelezen hebben. En dan laat de Heere aan Zacharia een aantal dingen zien in een visioen. Hier in hoofdstuk 4, het vijfde van de visioenen die hij ontvangt. En dan zien we in dit visioen dat de nadruk valt op de gouden kandelaar. Die had in de oude tempel gestaan, ook in de nieuwe tempel zou weer die kandelaar komen te staan. Verder gemeente staat er een heleboel ook rondom die kandelaar en de toevoer door olijfolie enzovoort. Het zou allemaal te lang duren om op die details in te gaan, maar ze hebben natuurlijk ook wel hun betekenis. Maar we concentreren ons op die gouden kandelaar die in de tempel zou komen te staan. Het is bekend dat die kandelaar brandde op olie. Die lichtjes branden omdat er steeds olie in de kandelaar gedaan werd. Olie was in de Bijbel en is dus het teken van de Heilige Geest. Het is goed om daar zo een paar weken na Pinkster ook eens extra bij stil te staan. Het werk van de Heilige Geest. Olie, het beeld van de Heilige Geest. En dan komen we gemeente bij onze tekst, vers 6. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Dus al moest de tempel letterlijk dan hersteld worden en een kandelaar zou er komen, men moest ook verstaan wat de symbolische betekenis daarvan was, van die olie bijvoorbeeld, dat dat het beeld was van het werk van de Heilige Geest. En in vers 6 wordt dat dus ook met zoveel woorden gezegd, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Wat bedoelde de Heere door Zacharia te zeggen tot Zerubabel? Het is een belofte aan Zerubabel, de leider van het volk, dat de tempelbouw toch af zal komen. Ook al zag hij er tegenop en was het allemaal zo moeilijk door de omstandigheden, maar niet door zijn eigen kracht. Al moest hij zich wel inzetten voor die bouw en het volk ook, maar het zou niet klaarkomen omdat hij het zo geweldig aanpakte. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, door de Heilige Geest. Doordat die het volk ook steeds weer aanspoorde en vervulde om de tempelbouw verder ter hand te nemen en alle bezwaren uit de weg te ruimen en hun hart ook zo te beïnvloeden dat ze ook gewillig dat werk gingen doen. Niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest. Zo zou de tempelbouw klaarkomen. En gemeente, als we ook hier weer de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament en de boodschap naar ons toe. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus ook tempel genoemd. In de brieven van de apostelen, om een paar voorbeelden te noemen, daar wordt de gemeente genoemd een tempel van God. Een woning in de Heilige Geest. Dus de geestelijke vervulling van de Oud-Testamentische tempel vinden we dus in de gemeente, die wordt tempel van God genoemd. In het boek Openbaring lezen we er ook van, Openbaring, de eerste paar hoofdstukken. Daar gaat het over die 7 gemeenten in Klein-Azië en die worden vergeleken met kandelaren. Kandelaar is in het begin van het boek Openbaring het beeld van de gemeente. En dan worden die gemeenten ook afzonderlijk genoemd, Efesus, Smyrna, Philadelphia enzovoort. Zoals er aan de tempel gebouwd moest worden, zo moet er ook aan de gemeente gebouwd worden. Alleen dan niet met stenen, behalve aan het kerkgebouw, maar verder uiteraard in geestelijke zin aan de gemeente gebouwd worden. De opbouw van de gemeente. Daarin heeft uiteindelijk ieder lid van de gemeente een taak. Ieder van ons, ieder van u en jullie. De plaats die de Heere ons gegeven heeft in zijn gemeente. Hebben we ook een opdracht om te doen wat we kunnen tot opbouw van de gemeente. Leden in het algemeen, ambtsdragers in het bijzonder, ouderlingen, diakenen, predikanten, kerkraad, om de gemeente op te bouwen, de gemeente te leiden, maar verder een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft. God gebruikt ons mensen dus als middel tot opbouw van de gemeente, de tempel van het Nieuwe Testament, zoals hij Zerubabel en de anderen gebruikte voor de bouw van de letterlijke tempel. Maar ook voor ons geldt, gemeente, dat wij mensen wel zeker onze taak moeten waarnemen, ons in moeten spannen, moeten doen wat we kunnen. Maar het eigenlijke werk gebeurt door de Heilige Geest. Om maar één voorbeeld te noemen, als het onze opdracht is om het evangelie door te geven. Binnen de gemeente, ouders die kinderen opvoeden in het geloof, geven zo het evangelie door. In evangelisatiewerk naar anderen toe, zoals vanmiddag ook weer in Crispijn bij de buurtlunch. Maar ook als je een bijzondere taak hebt om het evangelie te verkondigen, als predikant of zendeling. Dat wordt door de Heer Jezus vergeleken met het zaaien van zaad, het zaad van het woord. En een boer die zaad zaait op het land, doet zijn best daarvoor, doet van alles, maar hij kan er niet voor zorgen dat het zaad ook goed opkomt en dat de vruchten komen. Dat is het wondere werk van God de Schepper, dat dat allemaal gaat gebeuren. En zo ook in het geestelijke leven. Je kunt het woord doorgeven, uitleggen enzovoort, maar je kunt zelf niet bewerken dat mensen tot geloof en tot bekering komen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die zorgt voor de vrucht. Wij kunnen zaaien. De Heilige Geest zorgt dat er gemaaid, geoogst wordt. En gemeente, net als Zerubabel en de mens van toen, kunnen wij er ook tegen opzien als we een bepaalde taak hebben. Voor ouders is het niet altijd makkelijk om de kinderen uit te leggen wat de Bijbel zegt als er allerlei bezwaren komen enzovoort. Dat kan soms heel moeilijk zijn. En toch, het is je taak. Een ander heeft weer een andere taak. En vindt dat ook moeilijk. Als ambtsdrager kun je ook opzien tegen het werk in de gemeente enzovoort. Bij Zerubabel was dat dus ook zo. Het was in ieder geval moeilijk hebben gezien, zonder verder nu op details in te gaan. Maar hij zag er wel wat tegenop. Zoals wij wel eens zeggen, je ziet er als een berg tegenop. Ik weet niet precies hoe het bij Zerubabel was, maar het valt wel op dat in het volgende vers, in vers 7, Zacharia namens de Heere mag zeggen, in verband met zijn werk, wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Dus We kunnen er in ieder geval de conclusie uit trekken dat hij er toch wel als een berg tegenop zag. Voor de ogen van Zerubabel zal die berg tot een vlakte worden. Wel ook wij, als wij opzien tegen, kan ook in dagelijks leven met andere dingen zijn, maar ook tot opzien tegen het werk in de gemeente, de opbouw van de gemeente van Christus. Welke taak we ook hebben, kan moeilijk zijn, we kunnen er tegenop zien. Dat is net zo goed de belofte van God die hier ook voor Zerubabel gold. Wat betekent dat dan? Niet dat de moeilijkheden altijd meteen maar weg zijn, dat kan ook. Dat een berg waar je tegenop ziet, blijkt opeens helemaal niet zo moeilijk te zijn. God neemt die moeilijkheden weg. Maar het kan ook zijn dat ze wel blijven, dat die berg blijft. Dan wil het zeggen dat de Heer de kracht en de genade geeft om er toch overheen te zien. Om toch verder te gaan, om er toch doorheen te komen, hoe moeilijk het misschien ook is. Dan wordt dus in een andere zin die berg een vlakte. Belofte aan Zerubabel, dat het werk dus inderdaad ook klaar zal komen. Zo gaat vers 7 ook verder. Hij, Zerubabel dus, zal de sluitsteen aandragen. De sluitsteen, dus de steen waarmee het gebouw afgesloten wordt, de laatste steen, en dan is het gebouw, dan is de tempel klaar. Dus hij zal het werk ook mogen afmaken. En dat wordt zelfs letterlijk gezegd een paar versen verder in vers 9. Weer een profetie die de Heere aan Zacharia meegeeft. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Zerubabel met zijn medewerkers heeft het fundament gelegd. Ze waren ermee bezig. Maar ja, hoe moet het allemaal verder? Hij zag er tegenop. De belofte, hij zal ook de sluitsteen, de laatste steen mogen leggen. Zijn handen zullen het ook voltooien. Een bemoedigende belofte voor Zerubabel. En gemeente, zoals gezegd, ook voor ons. Alleen wel een groot verschil. Toen de tempel na een aantal jaren klaar was, was die ook afgebouwd. Daarna ging de dienst in de tempel verder, offers brengen en alle andere dingen. Maar het gebouw zelf was klaar. Dat kun je van de gemeente natuurlijk nooit zeggen. Heel ons leven door, tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus, moet er altijd weer aan een gemeente gebouwd worden. En op een gegeven moment, zelf als je oud geworden bent en je sterft, dan kun je heel veel in de gemeente gedaan hebben, maar daarom is het werk nog niet klaar. Dat gaat door, weer door anderen enzovoort. Dus zolang Jezus niet wederkomt, dan is het nooit af. Maar wel dezelfde belofte dat het eens af zal komen, namelijk als Christus wederkomt. Dan zal al het werk aan Christus gemeente op aarde inderdaad ook voltooid zijn. Zoals vaak mensen in het Oude Testament is ook Zerubabel een type, een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Die op een volmaakte manier, anders dan Zerubabel, bouwt aan de gemeente. Zoals gezegd, hij gebruikt mensen. Maar Christus is het uiteindelijk die door de Heilige Geest zorgt dat het voltooid wordt, dat gebouw van de gemeente. Christus, de grote Zerubabel, zouden we kunnen zeggen. Zoals wel eens genoemd door de meerdere Zerubabel. In het Nieuwe Testament ook het werk zal afkomen op Gods tijd en op Gods wijze. En ja, dan kun je zeggen, wat heeft dan onze bijdrage daarin te betekenen? Stel, ja, je kunt niet veel doen in een gemeente. Bijvoorbeeld als je langdurig ziek bent of te oud bent om nog iets te doen. Ja, dan kun je en mag je, en als het goed is doe je dat ook, voortdurend de gemeente in het gebed aan de Heere opdragen. Je zegt, ja, dat is toch niet zoveel. Ja, en toch is dat ook belangrijk. De Heere wil gebeden worden, zegt Gods woord ons zo heel duidelijk. Noem nu maar dit voorbeeld, maar een ander misschien op een andere plaats. De kinderen op de zondagschool van de Heere vertellen, kosters die hun werk doen, organisten, enzovoort, enzovoort. Ieder op zijn plaats. Maar dan kun je wel eens het gevoel hebben van, ja, wat stelt mijn werk nu eigenlijk voor? Vooral als het soms ook nog niet meteen lukt, of als het soms moeilijk is. En toch, en dan komen we bij onze tweede tekst, vers 10, het begin. Wie veracht de dag van de kleine dingen? Het is soms maar een klein begin, of een klein stukje dat je mag doen in dienst van de Heer een klein steentje aan het gebouw van de gemeente leggen. Het zit niet altijd in het vele of het grote werk. Ieder op de plaats waar we gesteld zijn. Zeker, we mogen altijd heel blij en dankbaar zijn en die dingen gebeuren ook als er geweldige dingen gebeuren. Als er opeens veel mensen tot geloof komen, zoals op de Pinksterdag 3000 mensen die tot geloof, tot bekering kwamen. Dat was een enorme oogst. Maar dan vergeten we wel eens dat dat niet iedere dag gebeurde. Als een tijdje later de apostel ook verder gaan met de prediking van het evangelie, dan stuiten ze soms op veel tegenstand. Dan wordt Paulus nogal eens in de gevangenis geworpen, kan op dat moment verder zijn werk niet doen enzovoort. Het is geen garantie dat het altijd zo voorspoedig gaat, maar het is wel een belofte. Zo kan het gaan. Er zijn soms opwekkingen die God geeft, maar soms ook niet. Dan hebben we toch onze taak te verrichten, kleine dingen op de plaats waar God ons gesteld heeft. Misschien is zeker in onze tijd zo, misschien vroeger ook wel, maar zeker bij ons, dat vaak de getallen zo belangrijk zijn. Ook in het gewone leven, ook economisch enzovoort. Alles moet heel groot zijn. En dan wordt de gemeente soms wel eens vergeleken met een bedrijf en de grote aantallen. Nee, de Heere zegt ook de kleine dingen. Groei in aantal is altijd fijn en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar bij de gemeente en het bouwen aan de gemeente gaat het ook om groei in de diepte. Bijvoorbeeld dat Gods kinderen versterkt worden in het geloof. Dat mensen die veel twijfelen tot meer zekerheid komen. Dat God daar zijn woord voor gebruikt. Of een middel van een gesprek van met deze en gene broeder of zuster in de gemeente. Kan ook het middel in Gods hand zijn om je verder te helpen. Toenemen in zekerheid. Of toenemen in de levensheiliging, meer leven tot eer van God, breken met zonden die er in je leven zijn, enzovoort. Groei in de diepte, ook dat is bouwen aan de gemeente. Als we gemeente aan even denken, ook aan Openbaring hoofdstuk 1 tot 3, die zeven gemeenten, dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld tegen Philadelphia in Openbaring 3, u hebt kleine kracht. Ook weer het zin, ja, we hebben maar kleine kracht. U hebt kleine kracht, maar u hebt mijn woord bewaard, mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Het zat niet in het grote, maar in het trouw zijn aan Christus en aan zijn woord. En zo gebruikt de Heere ons, ook in soms waarschijnbaar kleine dingen. En dan kan het nog zijn dat je denkt het is klein en dat misschien vele jaren later, misschien dat je het zelf niet eens meer meemaakt, het zelfs grote gevolgen nog kan hebben. Maar dat moeten we dan verder aan de Heere overlaten. Zelf maar in bescheidenheid op kleine schaal doen wat God van ons vraagt. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Gemeente, als we de Pinksterdag nog even bezien, het werk van de Heilige Geest toen, dat was ook geweldig, maar het moest ook heel duidelijk worden. Nu breekt een nieuwe periode aan. De Heilige Geest die ook onder het Oude Testament werkte, die wordt nu in grote volheid uitgestort op de gemeente van het Nieuwe Testament. En dan is het werk van de Heilige Geest soms ook maar in kleine dingen. Bijvoorbeeld, je gaat jarenlang naar de kerk als jongere en ja, je doet het wel uit gewoonte of wat het ook maar precies is. Ja, dan op een gegeven moment ga je in je leven merken, ja, wacht even, ik heb God ook echt nodig. En ja, het moet goed komen tussen God en mij, ik moet met God verzoend worden. Je gaat God missen in je leven en je gaat God zoeken, naar hem vragen en je gaat heel anders naar de kerk. Je zegt, Heere, wilt u tot mij spreken door uw woord en thuis lees je in de Bijbel, je wilt God leren kennen. Ja, hoe komt dat nu? Dat is toch ook het werk van de Heilige Geest? Om zo één voorbeeld te noemen naast de dingen die al genoemd werden over groeien in het geloof door de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt soms in schijnbaar kleine dingen. Je soms een gesprekje met iemand kunt hebben van buiten de kerk en het komt op het geloof terecht. De deur wordt geopend in die zin van, het is een gelegenheid om iets te zeggen over de Heere. Goed. En je ziet die man of vrouw of jongen of meisje misschien verder nooit meer. Maar dan kan het zijn dat hij er de volgende dag toch over gaat nadenken. Ja, zou er misschien wel een God bestaan? Ja, dat is maar een klein begin. En misschien vele jaren later dat iemand ook echt God gaat zoeken en tot geloof komt. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen dat je zegt, ja, in de kleine dingen waar wij misschien zo over het hoofd zien. Als iemand misschien nog maar een heel aarzelend en zoekend geloof heeft. Die zegt, ja, wat stelt dat nu voor? Jazeker, dat moet dan ook toenemen en groeien enzovoort. Maar veracht de dag van de kleine dingen niet. Als we nog weer even denken aan de Pinksterdag, 3000 mensen opeens tot geloof. We kennen geschiedenissen van zendelingen die jarenlang in een nieuw gebied het evangelie brachten. En er kwam voorlopig niemand tot geloof. Heel anders dan op de Pinksterdag. Als zo'n zendeling dan had gedacht, nou ja, ik hou er maar mee op, het is toch niks. Dan zou die niet goed gehandeld hebben. En zo'n zendeling die zich door God geroepen weet, weet ook dat hij niet zomaar het werk mag neerleggen. En dan bleek soms een heel aantal jaren later dat het ging vrucht dragen, klein beginnetje, en dat daar toch een gemeente ontstond. Dat is meer dan eens gebeurd. Veracht de dag van de kleine dingen niet. Gemeente, het geldt dus in het bijzonder voor de opbouw van de gemeente, het werk in Gods Koninkrijk. Zoals gezegd, het kunnen ook allerlei dingen in het dagelijkse leven zijn waar je moeite mee hebt. In alle dingen op de Heere vertrouwen, hem volgen, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Het van hem verwachten, niet door kracht of geweld, nu zal ik het zeker zorgen dat het in orde komt, maar in vertrouwen op de Heere verder gaan, weten dat hij door zijn geest werkt op zijn tijd en op zijn wijze. Dat hebben wij niet in de hand, maar wel de belofte dat hij wil werken door zijn geest. En tenslotte, gemeente, jongeren, het kan ook bij volwassenen zijn, als we inderdaad echt nog niet bouwen aan de gemeente, als we echt eigenlijk nog in ons leven God niet werkelijk zoeken, wel, bid dan ook, Heere, wilt u door uw Heilige Geest mij leiden en leren? Wilt u geven dat het mag anders worden in mijn hart en in mijn leven? Ook daar mag je om bidden. Heeft Jezus toch ook gezegd dat de Vader in de hemel de Heilige Geest zal geven aan hen die hem daarom bidden? Want zonder de Heilige Geest en zonder de Heer Jezus Christus als je heiland te kennen, word je niet behouden. De Pinksterdag zeiden die mensen dat ook tegen Petrus. Wat moeten wij doen? Ze beseften, we worden niet automatisch behouden. Hoe kan het nou goed komen tussen God en mij? Anders ben ik verloren. Wat moeten wij doen? En wijst Petrus ook de weg. En dan zegt hij ook, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Hij spoort hen aan om hun heil dan ook bij God te zoeken. In de Heer Jezus Christus, in zijn volbrachte werk. Als dat in ons leven nog niet zo is, ouderen, jongeren, zoek de Heere dan voor het eerst in je leven. Want nu kan het nog. Het is nog genadetijd. Er komt een moment dat het te laat zal zijn. Maar nu het nog genadetijd is, mag je de Heere nog zoeken. Ja, ik kan het niet, ik vind het moeilijk. Bidden om de Heilige Geest. Wilt u mij maar leiden en leren, in mijn hart wonen en werken, bij de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heeft de Heilige Geest het door die doop ook gezegd dat hij ons wil geven wat we in Christus hebben. Dat hij in ons hart wil wonen en werken. Dus daar mag je ook op pleiten, een beroep op doen. Heere, wil ook mij leiden door uw geest. En laat mij ook daarna dan toch dicht bij u mogen leven. Want alleen in uw kracht, Heere Jezus Christus, zal het gaan. Laat me in u blijven, groeien, bloeien. O Heiland die de wijnstok zijt. Amen.
Thank you.
voorbeden doen. En vanmorgen in het bijzonder voorbeden voor zuster Dubbelt Maaskant, die voor onderzoek verblijft in de Daniel den Hoed ziekenhuis in Rotterdam. Bidden in het bijzonder voor zuster Smitshoek Tjurnjevskaya, voor de buurtlunch in Crispijn en in breder kerkelijk verband voor de generale synode van onze kerken die de komende week wordt geopend op 10 juni. Vanmorgen hebt u een informatiefolder daarover ook ontvangen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, almachtige God en barmhartige Vader, we hebben zojuist ook gezongen, het werk in nederigheid begonnen, wordt dan eens, als u wederkomt, in heerlijkheid volbracht, dan zal al het werk voltooid zijn. Heer, we zeggen u daar dank voor, dat u die belofte geeft, ook als wij soms maar heel eenvoudig en in nederigheid werk doen, misschien een onbetekenend plaatsje in de gemeente dat niemand anders zo in de gaten heeft, zelfs misschien alleen in de binnenkamer in het gebed de gemeente aan u opdraagt. Heren, vaak heel eenvoudige dingen. En anderen weer die meer in het oog lopende taken verrichten. Wilt u allen geven, heren, wat we in dat opzicht nodig hebben. Geef, heren, dat we door uw kracht uiteindelijk zo een bouwsteen mogen zijn voor de levende tempel, uw gemeente. Heer, wil dat geven hier in de plaatselijke gemeente, maar ook overal waar u uw gemeente hebt in deze wereld. Wil ons zo in uw dienst gebruiken. Leer ons, Heer, afhankelijk van u te leven. Weten dat u het eigenlijke grote werk doet door uw Heilige Geest. En Heer, als wij nog zonder u zouden leven, geef dan dat we toch mogen gaan beseffen hoe nodig en hoe belangrijk het is en hoe fijn en hoe goed het is om u te kennen als de levende God en uw genade, uw vergeving, de vrede met u door de Heer Jezus Christus. Heere, geef dat dat binnen de gemeente zo mag zijn, maar ook naar buiten toe, dat u ook evangelisatiewerk daarvoor wilt gebruiken. Ook de buurtlunch in Crispijn deze middag, wilt u hem die daarin voorgaat ook wijsheid geven om uw woord ook weer heel eenvoudig uit te leggen en door te geven, dat het verder ook een goede bijeenkomst zo ook weer mag zijn vanmiddag. Heer, in brede verband van onze kerken dragen we ook heel in het bijzonder de generale synode aan u op. We bidden u, heren, dat ook deze keer de generale synode weer een middel in uw hand mag zijn. Een middel om onze kerken samen te binden. Een middel tot opbouw van het kerkelijke leven, ook alles in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Heren, wilt u door uw Heilige Geest ook de synodeleden wijsheid geven in alle dingen waarover ze hebben na te denken, alle dingen waarover ze te zijner tijd ook te beslissen hebben. We bidden u, heren, wilt u wijsheid geven door uw Heilige Geest. Wilt u zo uw zegen geven over de opening komende vrijdag, maar ook de bidstond donderdagavond, wilt u daarover uw zegen ook geven en daar ook in het midden zijn, dat we zo ook gezamenlijk als kerken biddend de synode tegemoet mogen gaan. Heren, wilt u ook dat werk zegenen voor onze kerken. Heren, we bidden u in de plaatselijke gemeente ook in het bijzonder voor zuster Dubbelt Maaskant. Heren, u kent haar omstandigheden. U weet wat bij haar gevonden is en waar de dokters verder mee bezig zijn voor verder onderzoek. We bidden u of u dat ook wilt zegenen, dat het duidelijk mag worden en wat ze mogelijk voor behandeling zal ontvangen. Heren, wilt u over dat alles uw zegen ook geven? Wilt u haarzelf ook de rust geven en uw nabijheid en uw genade? En we vragen u dat ook voor haar man. Wees ook met de kinderen en kleinkinderen. Maar in het bijzonder toch ook als echtgenoot raakt het ons wanneer onze vrouw toch ook zulke dingen ondergaat. Wees ook onze broeder met uw genade nabij. Heren, we dragen heel in het bijzonder ook onze zuster Smitshoek aan u op. We danken u, heren, dat zij ook na omzwervingen in haar jeugd vanuit Rusland uiteindelijk hier terechtgekomen is, al zo lange tijd een goede plaats in de gemeente mag hebben, maar ook niet meer naar de kerk kan komen. Heere, wilt u haar ook op haar hoge leeftijd met uw genade nabij zijn? Wees met haar, Heere. We dragen ook alle ouderen zo aan u op, allen die echt zo de gebreken van het ouder worden steeds meer en meer ondervinden. Heere, wees ook hen met uw genade nabij. Wees, Heere, in het bijzonder ook met de weduwen en weduwnaren, wanneer ze lege plaats hebben te verwerken, als het nog maar kort geleden is, maar ook als het al langer geleden is, de lege plaats toch blijft, wilt u hen ondersteunen. Ook anderen die door andere oorzaken alleen zijn komen te staan, we bidden u, Heere, wilt u hen in het bijzonder ook nabij zijn. Mogen we elkaar zo opdragen, ouderen en jongeren. Wilt ons vanmiddag ook weer, voor zover we in de gelegenheid zijn, opnieuw hier samenbrengen. Wil ons een goede, een zonnige dag geven, zoals we nu zien, maar bovenal in het zonlicht van uw genade. Amen. Gemeente, laten wij samen ten slotte dan zingen Psalm 84 uit de berijming van 1773. De versen 3 en 6, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Dus ook zoals we al zagen in de preek. Psalm 84 uit de berijming van 1773, de versen 3 en 6. Gemeente, verheft dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u
en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.